Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Welkom in de echte wereld, denk ik dan.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Die hebben die smichten van onze redactie natuurlijk expres
ja.
Even ingezet.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Een hele goede dag op deze vrijdag. Hoe gaat het?
Goedemorgen. Dames en heren, nou, jongens inderdaad. En meisjes, zoals jij zou zeggen.
Ja. Er is weer van alles gebeurd in den lande.
Oh.
En we gaan ons maar warm maken voor een mooi potje afhameren. Mm-hmm. We gaan het zo meteen nog even hebben over de begroting, over de plannen van Jette. De leeglopen bij het CDA, hoewel Hoekstra volgens mij geen leeglopen wil noemen. Maar eerst even de opening van de krant van vandaag.
Spraakmakend de grootste.
Nou, inderdaad. Ja, onderwijsminister Dennis Wiersma is als een razende tekeer gegaan tegen ambtenaren. In het eerste jaar van zijn ministerschap heeft hij geschreeuwd, met deuren geslagen en medewerkers onder druk gezet, vertellen ambtenaren aan de Telegraaf. De VVD-bewindsman erkent dat hij over de scheef is gegaan.
Ja, dat laatste is niet onbelangrijk, lijkt me. Het is een verhaal waar we maanden mee bezig zijn geweest. Ik kreeg een tip vorig jaar van een goed geïnformeerde bron die er toch op wees dat er enige discrepantie zat ook tussen de woorden die vanuit het ministerie van Onderwijs klonken met betrekking tot de aanpak van overschrijdend gedrag, grensoverschrijdend, seksueel overschrijdend, intimiderend. Nou ja, je herinnert je misschien nog het afgelopen najaar waar het allemaal over ging. En daar werden toen toch wel belangrijke woorden of hoogdravende woorden door ook het ministerie over geuit, omdat dingen in de mediawereld niet goed zouden zijn gegaan. Maar er werd wel op gewezen dat toch in dat er enige discrepantie zat tussen het feit dat die grote woorden gebruikt werden en dat er op het ministerie een minister rondliep waar kennelijk de ambtenaar huilend het pand door verlieten. Dus we hebben daar de afgelopen maanden verder ons licht over opgestoken. De collega's Peter Winterman en Pepijn van der Brink zijn er druk mee bezig geweest. Ik heb zelf ook natuurlijk nog wat rondgevraagd daarover. En het is altijd wel belangrijk om dit zorgvuldig te doen. Ik heb ook het idee dat we dat hebben gedaan. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hadden op een gegeven moment veel mensen anoniem inderdaad wel gesproken. Maar je moet ook op een gegeven moment wel een keuze maken van is dit een beschadigingsactie? Hè? Tegenwoordig is het immers gebruikelijk om als je een conflict hebt met je baas of je leidinggevende om je gram te halen. Soms ook via de media en nog iemand een trap na te geven op het moment dat je daar vrij veilig en anoniem de kans toe krijgt. Je ziet het ook deze week weer gebeuren op hele andere terreinen. En daarom vonden we het wel belangrijk om het echt goed uit te zoeken. Maar het werd ons wel duidelijk dat het toch vrij breed bekend was ook in Den Haag. Ook op allerlei ministeries ook. En dan speelt op een gegeven moment ook wel een beetje mee de discussie die het ook het afgelopen jaar speelde over het overschrijden van grenzen, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, waar we het natuurlijk vorige week nog over gehad hebben. Of was het deze
dinsdag
week?
Hebben we het daarover
gehad. Het gaat snel. Namelijk, ze wisten het wel daar in Den Haag en die journalisten wisten het ook allemaal, maar ze deden niks mee. En ze schreven het niet op en ze publiceerden het niet. Wij zijn niet van die categorie volgens mij, maar het is wel belangrijk, ook omdat je toch te verhouden hebt tot die realiteit, de grote woorden van het ministerie van Onderwijs en ook van de minister en van het kabinet eigenlijk als het gaat om de aanpak van misstanden in de werksfeer. Mm. En tegelijkertijd dan merkt dat het op een ministerie op het hoogste niveau gewoon plaatsvindt. Dus toen hebben wij op een gegeven moment ook contact gezocht met het ministerie. En daar werd het erkend.
Ja, ik ben even stil. Ik zit ademloos naar je te luisteren.
en niet alleen, want we hoorden op een gegeven moment ook dat het dus niet alleen maar ging over iets wat er met Wiersma dan, of dingen die er met Wiersma zijn voorgevallen, maar ook elders in de organisatie geklaagd wordt over dat daar de werksfeer beneden het vriespunt gedaald is. Kijk, nogmaals, er zijn allerlei redenen waarom mensen boos kunnen zijn over zaken, hoe het gaat. Hè. Soms zijn mensen teleurgesteld, soms kan ik ook niet ontkennen dat er ook mensen zijn die weinig kunnen hebben. Dus die het idee hebben dat het leven één groot feest is. En een van onze luisteraars noemt het al als het rubberen tegelparadijs. Waar iedereen die onheil overkomt, nou ja, ongeveer gelijk een half jaar in therapie moet om dat te verwerken. En nou ja, welkom in de echte grote mensenwereld, denk ik dan. Maar als er sprake is van ja, toch structurele aanhoudende en brede signalen daarover, die niet alleen op onderwijs, maar ook op allerlei andere ministeries bekend zijn, ja, dan moet je daar wel wat mee.
Ja. En kun je het concreet maken wat de mensen die met Wiersma hebben gewerkt dan hebben ervaren? Het staat natuurlijk ook in het artikel. Maar het klinkt best ernstig, vind ik.
Schreeuwen, met deuren slaan, mensen in tranen. Iemand die mij vertelde dat inderdaad door de gangen werd geschreeuwd. Kijk, het is natuurlijk zo, in zo'n ambtelijke organisatie gaan ook dingen mis. Hè? Het kan echt zijn dat mensen soms geen goed werk afleveren. En het is ook nog eens zo dat er een hele ingewikkelde, een hele bijna onnatuurlijke werkrelatie is als je te maken hebt met een bewindspersoon en de ambtenaren, omdat een politieke, het is de politieke leiding, dat is dus ook eigenlijk een voorbijganger, iemand die een tijdje het politieke gezag, het visitekaartje is voor het ministerie en voor het beleid namens het kabinet, maar het kan ook morgen voorbij zijn en dan blijven die ambtenaren allemaal zitten en dan komt er weer een nieuwe politiek leidinggevende. Het aansturen van ambtenaren ligt dus ook niet zozeer bij de minister. Het aansturen van ambtenaren ligt bij de leidinggevende van de ambtenaren. En de minister is er om ook de keuzes te maken en de politieke draai er ook aan te geven. En wel aan ministers, aan ambtenaren te vragen van goh, ik wil graag dat dit en dit wordt opgenomen. Ik wil dat jullie daar aandacht aan besteden. Dat kan wel, dat kan hij politiek doen. Maar hij gaat er niet over van waarom ben je niet... Het is 9:00. Waarom ben je niet om 8:30 op je werk verschenen? Dat is echt iets wat toch in de ambtelijke... Ik zeg niet dat het in dit geval het geval was, hè, dat mensen te laat kwamen of zo. Maar ik geef aan dat het een hele bijna onnatuurlijke... Want je hebt dus iemand die de lakens uitdeelt, maar die is niet direct je baas. In het verleden heb je gezien dat bijvoorbeeld Henk Kamp, die liet zijn ambtenaren allemaal bij de ministerstaf om 8:00 verschijnen. Sommige mensen moesten van verre komen. En dat was gewoon zijn stempel die hij drukte op de bedrijfsvoering daar. Dus mensen kunnen wel ook in die sfeer af en toe een stempel ergens op drukken. Maar het blijft voor de ambtenarij ingewikkeld, omdat ze het idee hebben op een moment dat een minister iets zegt, en dat zag je ook wel een beetje terug in de reactie van het ministerie, minister of een staatssecretaris wat zegt, dat dat als een soort marsorder wordt opgevat van ja, de baas zegt het, dus nu moeten we met z'n allen die kant op. En in zekere zin is dat ook wel zo als het gaat om de richting. Maar ja, de manier waarop je uit en ook de manier waarop ambtenaren daarmee omgaan, die kan wel eens als een soort dictaat worden beschouwd. Ja, als je een appje krijgt van een bewindspersoon om 8:30 s'avonds, van hoe zit dit eigenlijk? Moet je dan om 8:30 s'avonds dat gaan uitzoeken, terwijl je net met je vriendin in de bioscoop zit?
Maar er wordt natuurlijk
de volgende dag.
Maar er wordt natuurlijk gezegd, Matthijs van Nieuwkerk, je hebt een voorbeeldfunctie. Je bent een man van statuur, met autoriteit. Je hebt impact, wat je eigenlijk net ook aangeeft. Een minister neem ik aan dus ook. Dus dan moet je des te meer bewust zijn van je uitingen en die impact die dat heeft.
Ja, nee, en dat is zeker
waar. En
daar
is iets wel helemaal misgegaan, zo lijkt het.
Nou ja, en ook op de etage waar twee deuren verder, of zelfs één deur verder, namelijk vanuit de Kamer van de Staatssecretaris, toch wel normen en waardigachtige uitspraken gedaan worden over hoe mensen zich dienen te gedragen. En bij de buren lopen de medewerkers huilend weg. Dat is natuurlijk wel heel erg vreemd. Maar ja, inderdaad, een voorbeeldfunctie. En ook zeker voor een kabinet dat een grote mond ook heeft over hoe men zich op de werkvloer tot elkaar moet verhouden. Ik hoorde de minister van Sociale Zaken vrij kort na haar aantreden bij, ik meen dat het Jinek was, maar het kan ook op één geweest zijn. Maar ik meen Jinek dat ze samen met Dijkgraaf daar zat om te vertellen over wat er allemaal wel en niet kon qua grappen maken op de werkvloer.
Ja.
En wat sommige dingen toch als grensoverschrijdend werden ervaren. Kijk, het is dan ook een hele ingewikkelde tijd, hè, waarin grensoverschrijdend en dat plakkaat alleen al voldoende is om iemand af te schrijven. Terwijl de vraag is, welke grens is dan overschreden. En wie stelt die grens eigenlijk vast? Hè? Op het moment dat je je stem vergeeft, lig je er daarmee al uit? En hoe menselijk is dat eigenlijk als je dat in allerlei organisaties hebt? En moeten mensen niet ook tegen een stootje kunnen? En wanneer is er sprake van gewoon structurele intimidatie, waarin mensen denken, ja, je bent een monster. En dan denk ik altijd, waarom werk je er dan nog? Maar goed, dat is natuurlijk ook een gevalletje. En je merkt het deze week in de Tweede Kamer natuurlijk ook met het rapport van de Universiteit Utrecht. Wat dan ging over
de omgangsvormen
in de Tweede Kamer. Waarin je inderdaad terugleest dat er sprake is geweest in een paar gevallen ook van discriminatie. En van seksuele intimidatie. Nou, daar is natuurlijk geen twijfel over dat dat niet moet op de werkvloer. En niet kan. En dat je dat moet bestrijden. En dat je die mensen er ook op moet aanspreken. Maar als het gaat over roddelarij, of een afrekencultuur, oftewel je hebt je werk niet goed gedaan en dan krijg je een standje voor van je baas. Nou ja, welkom in de echte wereld, denk ik dan.
Ja.
En dan is de vraag van ja, in hoeverre mag je dan het plakkaat op het Tweede Kamerbedrijf plakken van het deugt allemaal niet daar. Omdat er een grote minderheid ervaart dat er in een enquête die ze anoniem kunnen invullen, dat de dingen niet goed zijn gegaan.
Vaak is het wel een signaal, tenminste als ik die... wij krijgen ook wel eens, of ik nou bij het AD, RTL of Telegraaf gewerkt is, één keer in de zoveel tijd natuurlijk zo'n onderzoek van hoe voel je je op de werkvloer. Ja. Volgens mij kun je het in die zin wel bekijken dat als 5% zegt van ik ervaar wel eens dat het niet helemaal lekker gaat, of 45% zegt dat, is natuurlijk wel een wezenlijk verschil.
Het is een wezenlijk verschil, maar als je ziet en als je kijkt naar de... het rumoer wat ontstond toen Khadija Ariep dat onderzoek werd ingesteld, wat overigens nog steeds loopt, over vermeende overschrijdende gedragingen. Er werd ze neergezegd als iemand die een schrikbewind voerde.
Stoel weghalen, hè, als er dan iemand binnenkwam, dat er dan te weinig plekken waren meer en zo.
En nu zie je terug dat er staat van, nou ja, dit is niet alleen Khadija Ariep aan te rekenen, maar het gebeurt nog steeds vanuit het presidium. Ook al de huidige voorzitter, Bergkamp. En er wordt ook melding gemaakt van de ambtelijke top, waar ook grote moeite mee is. Iets wat Ariep ook vaak ook heeft aangegeven. En ook in toen zij vertrok natuurlijk vorig jaar ook gezegd heeft dat de ambtelijke top ook met een zeker niet onfeilbaar is en ook met een eigen spel bezig is. Mm-hmm. Dat staat ook in dat rapport. Hè, dat er mensen dus daarop wijzen van let op die ambtelijke top, waar die ongeveer heilig werd verklaard vorig jaar rond Ariep. En nu schijnt het toch iets anders te zitten. Dus het is wat dat betreft zeker geen overbodig onderzoek. Alleen het blijft wel heel ingewikkeld over hoe je daar je toe moet verhouden.
Het is al met al natuurlijk heel complex om dit echt goed te kunnen beschrijven. Is dat heel anders geweest als je kijkt naar dat onderzoek bijvoorbeeld vanuit de Universiteit Utrecht, of het artikel wat dan over Wiersma is geschreven vanuit ons in de krant?
In ieder geval is er erkenning van de minister. En dat is natuurlijk wel heel opvallend, want dat hoor je niet snel. Hè? Het is ook niet zo dat Wiersma de eerste is die hard kan zijn tegen ambtenaren of misschien ook wel grenzen overschrijdt. Daar hebben we legio voorbeelden van, eigenlijk sinds het uitvinden van het politieke bedrijf, denk ik. En ook niet alleen maar in Nederland, maar ook op een heleboel andere plekken natuurlijk ook. Alleen het hier is heel duidelijk dat, zeker in dit tijdsgevricht, dat hij er dus ook wat mee moest doen. En men beweert dus dat hij dat heeft gedaan en dat hij er ook mee aan de slag is gegaan en dat het sindsdien verbeterd is. Dat is wat dat betreft wel iets nieuws, wat je in het verleden natuurlijk niet hoorde. Als je de verhalen hoorde van hoe er af en toe met mensen werd omgegaan, of hoe onhandelbaar sommige politici waren en zijn.
Ja.
Dus dat is in dit geval wel een verschil met eerst. Of het helemaal voorbij is met dit verhaal, dat weet ik nog
niet.
Want met dit soort zaken heb je ook heel vaak dat als er dan zo'n artikel verschijnt,
publieke opinie, dynamiek die kan ontstaan.
En mensen die zich melden en zeggen, ik heb er ook nog wel wat over te vertellen.
Ja, ja. Ik heb hier nog twee punten over. Wat ik toch dacht toen ik het artikel las, is van ja, je hebt een beeld bij ministers of staatssecretarissen. Zonder nou te stigmatiseren, denk je misschien bij de een, nou, die kan wel stevig tekeer gaan. Wiersma is natuurlijk eigenlijk iemand die zich betrekkelijk, nou, anoniem is veel te groot woord, maar rustig beweegt binnen dit kabinet naar buiten toe. Dan denk je toch van, oh, dat is wel, daar schrik je dan toch wel van.
Never
of zo?
Judge a book by its cover.
Nee, dat was het ene.
We mogen niet al te veel Engels gebruiken.
Is dat zo?
Want dan krijgen we weer klachten van de mensen.
Oh. Ja. Het andere dus, dat is het ministerie van Onderwijs de affaire rond Wiersma het liefst zo snel mogelijk achter zich wil laten.
Ja, dat
zijn woordvoerder laat
dat
weten.
Je de koekoek dat je
uiteindelijk
wil.
Hebben we maar één doel. Samen het onderwijs in Nederland naar een hoger niveau tillen, zodat onze kinderen een mooiere, beter betere toekomst tegemoet gaan. Ja, toen dacht ik, nou, hallo.
Ja, maar die hebben die smichten van onze redactie natuurlijk expres nog even ingezet.
En toen had ik het, als tweetje had ik dat even neergezet. Omdat ik dat, maar toen pakten mensen de ironie niet. En dus heb ik hem even weggelaten. Maar ik dacht, wat is dit, jongens? Kan het even?
Ja, maar dat is dus ook echt, maar dat is typisch weer die, dat is nou typisch die ambtelijke spreeklijnen die op zo'n ministerie dan bedacht worden. Soms ook al klaar liggen op de plank, hè? Dat je een soort modus hebt waarmee je, dat je denkt van we moeten één boodschap uitdragen. En als we dat elke keer doen, dan blijft het ooit wel ergens hangen. Denk ook even aan totaal andere casus, maar Sophie Hermans met het pittige gesprek.
Ja, nou ja.
Als je voor jezelf voorneemt van tevoren, ik wil dat in het journaal de quote pittig gesprek zit, dan ga je hem in elke vraag herhalen, omdat je weet dat ze daar niet omheen kunnen, die journalisten, en die pakken. En dan zie je s'avonds een journaal pittig gesprek. Alleen dit keer pakte dat anders uit, omdat ze het 38 keer zei en iedereen het aan elkaar ging monteren. maar dat is natuurlijk, in zo'n ambtenarij denken ze ook van, ja, we hebben ook een kern, zoiets heet dan een kern. Boodschap. En die kernboodschap moet, er zitten ook allemaal communicatieadviseurs op zo'n ministerie, die allemaal denken van hoe willen we dat er over onderwijs nagedacht en gesproken wordt in het publieke debat, in de media. En daar worden bepaalde spreeklijnen voor bedacht. En dit is er dus één van. Maar het staat in schril contrast en het slaat ook eigenlijk helemaal nergens op datgene wat er is aangekaart. Want ten eerste, hoe de minister zich verhoudt tot zijn ambtenaren heeft helemaal niets te maken als het gaat met dat je leuk dat je goed werk in de klas gedaan hebt.
Je reactie zou moeten zijn, we vinden het vreselijk of we hebben schamen ons dat dit gebeurt en we hopen dat hij het vertrouwen van de ambtenaren kan behouden.
En het lijkt een beetje te legitimeren. Hè? Zo van, ja, hij is wel een monster geweest, maar uiteindelijk is hij wel een goed mens, want hij wil het beste in de klas. Wat de F is, wil dat zeggen. Dus nou, dat is een beetje raar.
En kan dit nog bij D66 gevoelig liggen? Want er is dan weer een ministerraad, dit is dan naar buiten gekomen. Ze wisten misschien al het een en ander. Maar dat is inderdaad de partij die juist heel erg van de toren blaast dat het allemaal goed
gaat. Ja, maar hij is dus van de VVD, hè?
Ja, nee, maar daarom. Maar kan dit bij D66 gevoelig gaan liggen?
Nou
dat
ja.
De vraag in de ministerraad zegt van ja, we moeten hier toch meer mee dan het afdoen met zo'n reactie.
Nou, ik denk dat het een publiek geheim is. En je weet, in zo'n ministerraad speelt zeker de laatste tijd al heel snel een beetje een gevoel van we zijn toch een team. Dat zag je in het vorige kabinet ook, hè? Uit die notulen werd ook duidelijk rond de toeslagenaffaire dat men vooral bezig was om de eigen bewindspersonen te stutten. In plaats van de alarmbellen door te laten klinken, die door onder andere Rens Kaleid en Pieter Omtzigt werden geluid. En in dit geval is er op het moment dat iemand negatief in het nieuws komt, al heel snel een gevoel van, weet je, en hij is toch zo aardig.
Geleden.
Hij heeft toch zo'n leuke vriendin. En heb ik vorige week tijdens het kabinetsuitje nog gezellig mee aan de tafel gezeten. Weet je, dus dat wordt al heel snel toch met de mantel der liefde bedekt. Maar linksom of rechtsom, het kabinet met de grote verwachtingen over het nieuwe elan, de nieuwe bestuurscultuur. Ja, het staat er gewoon in schril contrast mee. En het is niet omdat we zo graag Dennis Wiersma op het hakblok willen leggen, maar het kabinet heeft zelf, die coalitie heeft zelf die verwachtingen zo hoog geschapen. Namelijk, wij gaan een soort, nou, we gaan
het anders doen.
In het maagdelijk wit gaan wij het land besturen. Ja. En wij zijn
het is een besmeurde jurk geworden.
Ja, en dat zie je op allerlei terreinen, maar ook op dit weer. Dat je nieuwe bestuurscultuur en je scheldt je eigen ambtenaren verrot. Ja.
En u hoorde het als eerste in Afhameren volgens mij. Dat op het moment dat die woorden waren uitgesproken, heb je al gezegd van ja, maar de realiteit is toch vaak anders. En op welk terrein het dan ook is, dat blijkt dan maar weer in de praktijk.
Dat is ook zo. En het is mensenwerk. En iedereen gaat in zijn werkzame leven wel eens dat hij denkt van, oh, dat had ik op een andere manier aan moeten pakken. En alleen dit is vrij groot geweest. Er zijn meerdere mensen die we daar ook over gesproken hebben. En iedereen wist er ook van. Ook in het kabinet. Ook op de ministeries. En dat vind ik wel kwetsbaar. En dan kan de minister ook verder niet anders dan dat toegeven. En daar ook over eerlijk zijn, dan hopelijk wel voortaan met betere spreeklijnen in plaats van uiteindelijk gaat het allemaal om leuke kinderen in de klas. maar ja, je hebt, hoe je het ook bent, verkeerd, wel een voorbeeldfunctie, zeker als minister voor onderwijs.
Ja. Nou, dat was de opening van de Telegraaf van deze vrijdag. Gaan wij uiteindelijk meer? We moeten het. Oh, ik moet het van ons luisteraars een quiz voor hem doen. Hè? Want daar komen we op terug volgende week, beste mensen. Jullie kunnen ook nog luistervragen inzenden, zeg ik hierbij. Want volgende week hebben we nog een reguliere afhameren. En dan de week daarna komen we met luistervragen.
Ja.
Of er moet zoiets actueels groots gebeuren dat het opschuift. Ik hoop dat jullie dat ons vergeven. Maar er kwam ook een vraag van een luisteraar.
Maar die moeten we dus nog niet bespreken.
Nee, maar kan een tipje van de sluier. Moeten wij niet met meer multiple choice gaan werken om het allemaal nog scherper en bondiger te krijgen? Dus bij deze...
Maar je moet even beter uitleggen, want dit begrijpen de mensen echt niet.
Oké, ik zal het even goed uitleggen. Kost allemaal ook weer tijd natuurlijk. Maar bij deze doe ik dat graag voor onze luisteraars.
Moet ik het doen?
Nou ja, ik wil het ook al doen. Er kwam een luistervraag binnen en die had de vraag geformuleerd in multiple choice.
Waarom?
Waarom? Omdat we anders er ook misschien wat meer omheen zouden praten.
Nou, dat is echt een enorme belediging voor mij natuurlijk. Maar ik moest er toch om lachen toen ik hem las. Ja. Namelijk van, die en die politicus, is die goed of slecht?
Ja, zoiets.
Weet je? Ja. Dus nou, ga je gang.
Wat gaat er uiteindelijk terechtkomen van de klimaatplannen van het kabinet? Gaan we meer betalen voor het vliegen?
Dat is A.
Gaat de brandstof bijgemengd worden met biobrandstof? Of wordt het vlees duurder? Zal ik dat maar even als drie opties doen? Mag ook meer antwoorden geven. En dat de industrie zou...
Nou, ik denk A is de meest waarschijnlijke. Dus ik ga voor optie A.
Dat is dat.
Maar ik zet ook een joker in, Kees.
Je mag ook het publiek inschakelen om hulp vragen. Robert. Natuurlijk. Hè?
Nou, nee, weet je wat het is? Kijk, dat is op zich wel weer grappig. We weten dat het eraan zit te komen. Hè? Er is natuurlijk in de kabinetsformatie... zijn er twee fondsen opgericht. Of twee grote bedragen gereserveerd. En die moeten dan ook zijn beslag krijgen in bijvoorbeeld met stikstoffonds, maar ook met klimaatmaatregelen. Bedoeld om mensen transities door te laten maken. Stikstofboeren is dat om hen duurzamer te laten werken en om soms hen uit te kopen. Stikstofboeren klinkt trouwens ook wel heel erg stigmatiserend, maar het gaat om de boerensector. Als het om klimaatmaatregelen gaat, moeten er hoopt men gedragsverandering te bereiken. Dat is overigens wel interessant, omdat ik me afvraag of je, als je nu €50 belasting betaalt op een vliegticket naar New York en je moet er straks 100 of 150 voor betalen, of je daarmee je ticket naar New York wordt geannuleerd. Volgens mij niet. Volgens mij mensen denken, ja, jammer dat het wat duurder is. Maar dat is dan één cappuccino op Times Square minder. Dus het doel achter dat soort zaken is om gedrag te beïnvloeden. En zo'n tax op vliegen is niet... Mensen gaan niet meer op vakantie of zo. En het zal voor een enkeling misschien zo zijn dat ze denken, nou ja, we willen naar Torremolinos. En we hebben 4 tickets en die zijn nu allemaal een tientje duurder geworden. En daardoor blijf maar thuis. Maar je hoort, ik zie al bedenkelijk kijken terwijl ik het uitspreek.
Nou, je hebt het over New York en Torremolinos. Ik zat...
Nou ja, omdat het dan gaat om...
drinkende...
Nou ja, omdat het dan gaat om mensen met een kleinere beurs. Exact, hè? Nee. Dus het zou voor de mensen met een kleinere beurs nog wel een verschil kunnen maken. Maar de mensen die grote, verre intercontinentale vluchten willen maken naar verre oorde, of om familie te bezoeken, of wat dan ook. Of ja, maar dat is dan weer, dat bedrijven betalen dat dan misschien minder sneller dan particulieren. Maar ja, mijn stelling is, tenzij je het met duizenden euro's gaat belasten, maar dat wordt natuurlijk absurd om dat te doen. Dus de vraag is, ga je die gedragsverandering krijgen? Maar terug naar mijn hoofdpunt. Men heeft aangekondigd dat men wil dat het gedrag wordt veranderd. En hoe is men dat van plan? Namelijk door bepaald leefgedrag te ontmoedigen door er belasting over te gaan heffen of in te voeren of te verhogen. En dat betekent dus dat het leven duurder wordt. Dus je ziet nu bijna een Pavlov-reactie ontstaan. Van ja, hoe kunnen ze dat doen in deze tijd dat men bijvoorbeeld overweegt om het eigen risico te verhogen? Ja. Nou, dat lag op tafel, is het toen weer afgegaan. En het schijnt er nou weer op te liggen. Dus zoiets is ook nog de hele tijd in beweging. Tot men uiteindelijk de plaat, zoals dat dan heet, in ambtelijke termen rond heeft. En men het eens is. Maar je ziet dus dat men probeert om het gedrag te beïnvloeden. En dat betekent dus ook dat men de knip gaat trekken. Dat kan je natuurlijk doen door te belasten. Je kan ook proberen om met subsidies mensen te verleiden. Daarvoor heb je immers ook zoveel geld vrijgemaakt om die transitie door te laten gaan. Maar er moet een overtuigend pakket liggen wat de klimaatdoelen kennelijk zou kunnen bereiken. En ook je eigen beloftes die je ook aan je achterban, zeker als je 66 hebt gesteld, of in het vooruitzicht hebt gesteld, om die na te komen en echt grote stappen te maken. Daarvoor hebben we ook een minister voor klimaat en energie. Zo was de gedachte. Dus dat pijn gaat doen, dat wisten we eigenlijk al van tevoren. En er is nu veel ophef over. Maar wat je ziet gebeuren is dat er nu ook sporadisch dingen lekken. Je noemt net een aantal dingen op. Het is natuurlijk zo, er is een enorme lijst met dingen die je kan doen. dat hebben die ambtenaren een paar weken geleden in het IBO, in die IBO-rapportage opgeschreven. En daar mag de politiek uit kiezen. Als jij 20 dingen op tafel legt in zo'n coalitiebespreking en partijen zien daar verschrikkelijke dingen tussen staan die ze absoluut niet willen, dan had ik er gisteren nog met iemand over, kan je er 10 uitstrepen en dan hou je die andere 10 verschrikkelijke dingen over. En dan lijkt het net alsof een partij die het heel erg vond dat er verplicht bij moest worden gemengd bij de pomp of wat dan ook, dat eruit heeft gekregen tijdens de onderhandelingen. Dus je lekt soms ook dingen die zo erg zijn, soms ook omdat je weet dat ze niet gaan gebeuren, zodat het net lijkt alsof datgene wat er uiteindelijk op tafel ligt veel milder is dan het aanvankelijke plaatje, terwijl je al wist dat bij sommige dingen er natuurlijk sowieso geen sprake van zou worden, omdat het absurd zou zijn. Er is ook, of in een veel eerder stadium, ook het idee geopperd om 's nachts 100 te gaan rijden op de snelwegen. Bijvoorbeeld, daar hebben we ook nog over bericht. Ja. En dan hoorde je dan weer, dat heeft dan op tafel even gelegen of dan iemand genoemd. En dan hoor je bij allerlei andere partijen van, dit is echt totaal niet een serieus te nemen voorstel. Maar daardoor lijkt het net alsof dat zeg maar het meest vreselijke was wat er kon gebeuren. Dat is het natuurlijk ook, laten we wel wezen. Als je op de Afsluitdijk rijdt of door de polder. Maar tegelijkertijd, of trouwens terug vanuit Den Haag naar Amsterdam af en toe wel eens. Maar je moet in deze tijd, als er zo'n groot pakket op tafel ligt waar ook veel naar nieuws in zit, niet onderschatten hoe groot en hoe nadrukkelijker gespind wordt om het beeld te beïnvloeden en uiteindelijk de boel te laten landen op een manier die dan nog lijkt mee te vallen. Want ook bij het CDA en de VVD weten ze dat er vervelende maatregelen in aan zitten te komen. Want daar hebben ze immers voor getekend tijdens de formatie.
Ja, is het nou zo dat als je vliegtickets duurder maakt en mensen misschien minder gaan vliegen, dat dat iets bijdraagt aan de klimaatdoelen die we als Nederland hebben gesteld? Want daar las ik ook iets over, geloof van Leon Brandsma. Dat het niet eens zo is dat je dan de doelstellingen voor minder uitstoot realiseert, omdat vliegen dan weer een internationale afspraken zijn.
Ja, ja, ja.
Dus dat is dan eigenlijk ook met elkaar in
tegenspraak. I know. Dus het zijn, maar dat was die hele vliegbelasting van meet af aan. Hè, ik bedoel, je kan een idee hebben en een principieel discussie voeren over het feit of het eerlijk is dat er geen btw op kerosine is of zo. He, er is een uitzonderingspositie. En dat men vindt dat dat raar is dat je over allerlei dingen moet betalen in een land, maar dat dat dan is uitgezonderd. Dat kan een politieke afweging zijn. Maar als jij met droge ogen beweert dat omdat jij, en dat hadden we toen gezien met de introductie van de vliegbelasting in het vorige kabinet, dat was ging toen geloof ik om €7 per ticket voor een Europa-ticket, en daarmee verkoopt dat helpt het klimaat te redden, dan ben je knollen voor citroenen aan het verkopen. Ja. Want niemand gaat daardoor minder vliegen. En dat geld, en dat was destijds ook zo pijnlijk, gaat helemaal niet naar, ik weet niet, windmolens, zonnepanelen, dat soort dingen. Nee, het gaat naar de algemene middelen. Daar worden allerlei andere dingen van betaald. Wapens voor Oekraïne, uitkeringen, wegen, allerlei zaken. Dus het is niet eens geoormerkt van het vloeit terug naar iets wat de wereld beter moet maken. Het is gewoon een pure belastingmaatregel. Ja. In een tijd overigens dat men natuurlijk naar geld op zoek is. Hè? En als er een idee is om het eigen risico te verhogen, dan wordt iedereen daar heel boos over. Want dat kan toch niet in deze tijd. Maar ondertussen verwachten we wel AAA, weer een Engels woord, 5-sterren zorg in onze ziekenhuizen en de verpleeghuizen en bij de huisarts en geen wachtlijsten. En dat geld dat voor elkaar moet krijgen, dat moet kennelijk uit de lucht komen vallen.
Maar er is toch een pot van 24 miljard euro voor het stikstoffonds beschikbaar. Natuurlijk over gedebatteerd voor het reces. Van der Wal is niet eens aan het woord gekomen. Dat gaat over 3 weken verder. Nou ja, daar waren natuurlijk ook de vragen van wat moeten we nou met dat fonds? En moet daar dan niet meer aangeschaafd worden?
En dat blijft. En dat was het al vorig jaar natuurlijk ook al. Ik heb er toen ook nog wel eens met iemand uit het kabinet over gesproken. En die was daar wel ook, die begreep dat ook wel. Je moet het wel in balans brengen. Hè? Op het moment dat jij verwacht van mensen dat ze gaan inleveren, want dat is bezuinigen toch wel, hoewel het niet automatisch 1-op-1 onmiddellijk zal terug te zien zijn in de portemonnee van mensen als er bezuinigd wordt. Maar naarmate de jaren vorderden, de impact kan er wel wat groeien. En op een gegeven moment moet je misschien nog wel een keer bezuinigen gaan. Mensen het echt ook wel merken dat de dienstverlening omlaag gaat. Of je ziet het dan met openbaar voer natuurlijk gebeuren, dat er allerlei metrolijnen of tramlijnen worden opgeheven. In Rotterdam zag ik nu ook naar buslijnen in het platteland ook duidelijk. Dus dat je op een gegeven moment het wel gaat merken. Maar het is belangrijk dat je dingen in balans brengt. Dus als je vraagt van mensen om dus in te leveren, dat het dan wel heel raar is dat je voor je eigen hobby's het geld blijft uitgeven. Mensen vinden het ingewikkeld dat er elke, nou ja, wat is het, week weer voor een paar honderd miljoen wordt overgemaakt naar Oekraïne. Voor wapens, tanks, steun en wat dan ook. Je begrijpt het wel, je gunt het mensen ook daar, maar er moet wel balans zijn. Er moet een balans zijn tussen datgene wat jij weggeeft. Want dat is in feite wat er in Oekraïne aan het gebeuren is. Uiteraard voor het grotere doel en onze veiligheid. Maar daar hebben heel veel mensen die gewoon hun leven leiden en niet op dat macroniveau de wereld beschouwen, hebben daar niet zoveel boodschap aan. Die willen dat hun kind een leraar voor de klas heeft. Die willen niet al te veel te betalen als ze zich moeten verplaatsen. Die willen een huisarts op het moment dat ze die nodig hebben. Ken ik uit eigen omgeving. Heb ik trouwens ook nog een voorbeeld van hoe moeilijk dat eigenlijk is. Of een tandarts for that matter. Hoe gaan we weer?
Ja.
Dus je merkt dat het heel belangrijk is om die balans te zoeken. En dan is de eerste reactie van dan gooi je wel wat van het stikstoffonds. Want dat geld is er toch. Nou ja, dat geld moet allemaal geleend worden. Hè? Dat is allemaal en dat moet ooit allemaal wel ook terugbetaald worden. Dus dat klinkt als een soort gratis geldpot, maar dat is het natuurlijk niet. En dat geld voor dat stikstof is natuurlijk niet voor niks. Want op het moment dat je als Tweede Kamer niet goedkeurt om die transitie, waar toch wel een ruime meerderheid voor is, he, dat je iets doet aan stikstof, alleen niet op de manier van onteigenen en 2030, maar dat je iets doet, daar is wel een brede meerderheid voor. Maar als je daar verder geen financiële middelen voor beschikbaar stelt, ja, dan komt er dus helemaal niks van terecht. Ja. Dus het is ook niet zo dat je maar even denkt, nou, dan houden we even 5 miljard, kunnen we nog een mooie, kunnen we die tramlijn toch maar door laten gaan of zo. Zo werkt het natuurlijk niet. Alleen je moet als Den Haag dingen wel in balans proberen te brengen.
En je moet uitschalen dat je in ieder geval duidelijk weet wat je met die 24 miljard wil doen en dat overzichtelijk aan de bevolking wordt overgebracht. En als er in de Tweede Kamer heel hevig gediscussieerd wordt, dus wat dat betreft is het spannend als Van der Wal aan het woord komt en uiteindelijk moet gaan verantwoorden hoe ze dat fonds uiteindelijk uitgeven.
Het terechte punt waar de Tweede Kamer nu zowel van links als van, wat ik dan maar even zeg, rechts, maar Caroline, ik weet niet of ze zichzelf nou per se rechts vindt, want ze vindt ook wel weer op sommige punten linkse dingen. Maar we doen het even overzichtelijk, maar een beetje wat ter rechterzijde. Je moet wel weten waaraan je het wil uitgeven. En op een moment dat je in het kabinet, en dat is dus, nu wordt dus de prijs betaald van die oneenigheid. Als iedereen weet dat je het niet eens bent en de ene wil dit en de ander wil dat, dan geeft dat de Tweede Kamer een uitermate goede kans om te zeggen, ja, gaat u het eerst maar eens even zelf uitmaken wat u nou eigenlijk wil, voordat wij u een blanco cheque gaan geven om al dat geld uit te geven. Want niet alleen dit kabinet, maar ook het volgende kabinet zal daarvan gebruik moeten maken. En wie weet hoe dat eruit ziet. En ik hoorde, ik geloof dat het oude hand was, die zei, straks hebben we nog wel minister Van der Wal voor stikstof, of minister Van der Plas voor stikstof. Die twee blijf je door elkaar halen. Dat is wel, heet is maar anders. Maar en ja, dan weet ik eigenlijk niet of ik die sector al getekend wil hebben. En dan wordt er ook wel weer gezegd van, de Tweede Kamer krijgt elk jaar, houdt het budget recht om te kijken of het geld mag worden besteed aan de dingen waar men het aan wil besteden. Dus die controle houdt men ook in de toekomst, ook met een nieuw kabinet. Maar het is politiek natuurlijk een behoorlijke puinhoop geworden vanwege het feit dat we weten dat er in het kabinet verschillend gedacht wordt over hoe het stikstofprobleem moet worden aangevlogen. En daar gaat een politiek gremium als de Tweede Kamer natuurlijk, en zeker vanuit de oppositie, hartelijk gebruik van maken.
Het is toch allemaal spannend en wat gebeurt er veel in Den Haag, hè? Zo aan het begin van het reces. Want we hebben het nu nog niet eens over de leegloop bij het CDA gehad, Wouter. Nou ja, Hoekstra wil niet van een leegloop spreken, maar Geurts, Mulder, Knops. Nou ja, eerder natuurlijk ook Omtzigt gehad. Het is natuurlijk allemaal geen fraai beeld daar.
Nee, en je kan ook moeilijk tot een andere conclusie komen dat men het zinkende schip aan het verlaten is. Want dit gaat, kijk, Harry van der Molen, die heet het om persoonlijke redenen. Ja. Die had natuurlijk al langer, zat hij ook in de gezondheidssfeer. Je ziet ook wel bij mensen dat het thuisfront vaak ook een verwachtingspatroon heeft. En dat, maar je ziet nu, wat wordt Jacco Geurts? Jacco Geurts, volgens mij,
waarnemend burgemeester wordt.
Goed Kamerlid.
Maasdriel of zo.
Maar hij wordt waarnemend, niet eens echt. Nee. Hij wordt gewoon waarnemend burgemeester.
Kun je wel doorgroeien misschien.
Ja, nou, morgen brengen. Die wil gewoon weg. Ik bedoel, dat is eigenlijk best wel erg. Dat iemand gewoon vertrekt om waarnemend burgemeester te worden. En niet van Amsterdam. Of Rotterdam.
Het was toch Maasdriel, zeg ik dat goed?
Ja, Maasdriel, ja. Ja, ik heb het gisteren... Ja,
florerende ik heb gemeente.
Ik heb het door de redactie op laten zoeken.
Met alle respect voor de luisteraars vanuit Maasdriel natuurlijk.
Ja, maar dat is trouwens waar.
Dat is zeker waar.
Want je zal daar wonen en denken, wat is er mis met Maasdriel? Ik bedoel, ik woon er al heel wat mijn leven en het is hartstikke leuk. Maar ik moest het opzoeken, zeg ik eerlijk erbij. Want zo ben ik. Fair and balanced.
Oh jee.
Het is een dorpje, hoop ik. Geen stad. Ik neem aan dat het een dorp is. Een plaats, een gemeente. In Gelderland, maar in die slurren van Gelderland, weet je. Dat kleine, dunne ding daar tussen Utrecht en Brabant in, weet je. Grote gedeelte bij Arnhem, maar dat langwerpige gedeelte. En dan vlak tegen de grens met Brabant. Dus daar gaat hij naartoe. Ik dacht, komt hij daar vandaan? Want dat kan ook wel eens een motivatie zijn. Hè? Ja. Mijn geboorteplaats is nu vrij. Daar wil ik graag naartoe. Maar hij is geboren in Voorthuizen, las ik. Dat ene Kamerlid van D66 laatst, die van Beukering, die was dan wethouder in IJsselstein geweest. En die werd dan burgemeester van Nijmegen. Waardoor je denkt, ja, zit misschien enige regionale binding. En dat is misschien een vergoelijkende omstandigheid. In Den Haag wordt er overigens wel zo tegen aangekeken. Hè, dat als jij een zittend Kamerlid bent, een termijn hebt gekregen, het mandaat van de kiezer hebt gekregen, maar je stapt over binnen de overheid naar een andere baan, dan wordt dat minder erg beschouwd dan dat je zegt, ik ga geld graaien bij een lobbykantoor of bij een multinational, wat dan ook. Dat ligt veel gevoeliger. Ik weet niet of de buitenwereld er ook zo tegenaan kijkt. Ik moest wel zeggen, de zoveelste CDA die vertrekt.
Nou, dat is met name het pijnlijke natuurlijk.
Ja, en kijk, er zit ook wel weer een... Je hoort dan als argument van, ja, we doen het nooit goed. Want op het moment dat we onze termijn uitzitten en we hebben dan nog niet gelijk een baan. Want er zijn er ineens, nou niet 150, maar laten we zeggen 70 voormalig Kamerleden of vertrekkende Kamerleden op zoek naar een nieuwe baan. Dan betekent het dat je al die mensen... Dus de markt is aan het overspoelen met ex-Kamerleden. Ja. En die ook nog eens allemaal wachtgeld gaan trekken, omdat ze nog geen baan hebben. Nu wordt er overgestapt. Er wordt geen eurocent wachtgeld aan besteed. En er is ruimte voor nieuw bloed. Want de man zat toch immers al 10 jaar in de Kamer bij de Jacob Geurtstand.
Maar er stappen natuurlijk mensen op meer als het ergens niet lekker loopt.
Ja.
Als jij prachtig perspectief hebt en je denkt, goh, wat zit ik fijn hier als Kamerlid, dan zul je minder snel je biezen pakken.
Ja.
Dus wat dat betreft is dat wel een signaal, toch?
Ja, ik bedoel, hoe je het ook bent of keert, de ene naar de andere vertrekt nu. En het zijn echt wel mensen, ook die ervaren Kamerleden heb je af en toe ook nodig. Hè? Jacob Geurts zat er al lang in. Agnes Mulder die zat er ook wel behoorlijk wat tijd in. En dat is voor het collectieve geheugen is dat belangrijk. En ook voor de autonomie die je ook als fractie moet hebben. Je moet, als je zeker met dit kabinet, wat ooit beloofde van het dualisme, nieuw elan, nieuwe bestuurscultuur, je eigenstandige koers varen ten opzichte van het kabinet. Nou, dat lukt al heel moeilijk. Maar als je dan vervolgens een fractie hebt die ook nooit voor die afspraken getekend heeft, want straks is de hele fractie ongeveer vernieuwd van allemaal mensen die destijds niet of nauwelijks betrokken waren bij de coalitieonderhandeling. Ja. Zich er ook minder aan gebonden voelen en de gedachte hebben meegekregen waarom het allemaal zo moest. En bovendien vaak ook nog niet helemaal ervaren zijn.
En het duurt wel even dat je daadkrachtig Kamerlid bent. Hè? Dat heeft toch een aardige aanloop nodig.
Ja, een paar jaar heb je daar wel voor nodig. Dus dat gaat gewoon niet goed. En ik gaf dat Hoekstra zei van ja, het is nog steeds een goede mix, maar ja, weet je, je kan een vark een geen lippenstift opdoen om het
mooi te maken. Is dat een uitdrukking?
Dat is ook een anglicisme.
Komt ook weer uit de Engelse taal.
Ja, maar ik probeer dus mijn leven te beteren naarmate de podcast vordert. Dus
maar je kunt niet elke, want Erik ten Hag, ja, dat is dan voetbal, maar die zei ook, then you look a cow in the ass.
Dat klinkt dan wel, als het in het van het Nederlands naar het Engels gaat, is het erger dan van het Engels naar het Nederlands, denk ik. Maar mensen vragen zich misschien af waarom al het Engels. Ik heb een tijdje in Amerika gewoond in mijn studententijd. En dat is gewoon nog een beetje blijven hangen.
Dus het geeft je een eigen signatuur. Dus ik vind dat dan ook wel weer heel aangenaam. Zijn er nog bepaalde dingen die jij... Nou, we zeggen nog even tegen de luisteraar. Stuur je vragen in.
Ja.
We hebben er al best veel binnengekregen. Ons overstelpt met brieven, e-mails, reacties.
Ja.
Maar goed, er kunnen er nog een paar bij. Mail je vragen naar podcast@telegraaf.nl.
Ja.
Dan zullen we daar zeker naar kijken. En binnenkort een podcast dus met luistervragen.
Ja, nou ja, misschien tot slot. Het is en blijft moeilijk in de coalitie. Je hoort dat de sfeer gewoon niet goed is. Er was ook wel wat gedoe over of Hoekstra bij de bespreking over de voorjaarsnota kon zijn. Hij was een ambassade in Moldavië aan het openen. Wat heel belangrijk natuurlijk is, want Moldavië is, verwacht men next in line op het moment dat ze met Oekraïne klaar zijn, die Russen. Maar dat werd in de coalitie toch niet helemaal goed. Iemand suggereerde dat hij had geprobeerd om het aan de fractievoorzitters over te laten. Elders hoorde ik weer uit een andere hoek dat er inderdaad wel gedoe was over of hij daar wel bij moest zijn. En dat het allemaal ingewikkeld lag. Je merkt, ik heb natuurlijk een column geschreven dinsdag waarin ik ook heb verteld hoe men over elkaar spreekt en denkt. Hè, hoe men vindt dat in het kabinet dat Hoekstra geen eigen mening heeft en nergens een stempel opdrukt. Ook niet op zijn eigen portefeuille. Tegelijkertijd hoor je over Kaag een recensie dat hij alleen maar bezig is om op haar portefeuille ambtelijke notities voor te lezen en zelf niet heel erg duidelijk in de materie zit en er ook echt heel erg mee begaan is. Behalve dan dat op een moment dat het ergens anders over gaat, de notities laat vallen en, zoals een minister tegen mij zei, gaat freewheelen op andermans portefeuille. Want dan maakt het ineens niet uit wat de belangrijke dingen zijn wat de ambtenaren vinden. Maar dan kan je gewoon je mening uiten. Op het moment dat het over je eigen onderwerp gaat, dan blijf je keurig binnen de lijntjes. Het gaat niet eens zozeer om de kwalificaties die er gegeven worden aan elkaar. Maar het gaat om het feit dat bekend wordt, dat men zo over elkaar denkt, geeft aan dat die sfeer gewoon niet goed is. En waardoor er ook nog steeds in het kabinet wordt getwijfeld of überhaupt ze de zomer gaan halen. Omdat de sfeer gewoon niet goed is. De problemen zijn groot en niemand heeft eigenlijk echt goede oplossingen. Het enige wat ze bij elkaar houdt is zo'n peiling die we van de week weer zagen. Zelfs de VVD nu gelooft 19 zetels, terwijl BBB de 31 heeft. Niemand heeft er belang bij om er nu de stekker uit te trekken. En daardoor zitten we in een gekke situatie dat het kabinet door blijft modderen en elkaar blijft beschimpen. Maar het alternatief, namelijk nieuwe verkiezingen uitschrijven, gewoon niet durft. En daarom ook zo lang mogelijk verre van zal proberen te blijven.
Nee, want ja, dit is een hele mooie afronding. Maar waar ik nog aan moest denken is, als het over het landbouwakkoord gaat, dat natuurlijk ook op losse schroeven lijkt te staan. Dus wat het CDA zegt, we wachten eerst op het landbouwakkoord en totdat de provincies uiteindelijk gaan besturen. Zullen we maar de vraag hoe dat er allemaal uit gaat zien concreet natuurlijk.
Ook daar speelt trouwens ook een grote rol mee dat men ook voortdurend probeert om de achterban te bereiken met bouwde uitspraken. Weet je, als wij publiceren dat het gezamenlijke overleg geklapt is, dan is het niet een soort term die we zelf hebben verzonnen natuurlijk. Dat zijn mensen, en niet één, maar meerdere, die de onderhandelingen voeren, dan wel erbij betrokken zijn, die gewoon weten hoe het is gegaan en het ook zo omschrijven. Maar dan schrikken van het beeld, omdat geklapt lijkt het einde der tijden. En dat is niet goed in een land waar in de zomer de brandende hooibalen nog op de weg werden gegooid. Dus dan probeert men de geest weer in de fles te duwen en te zeggen, nee, het is niet
nog
geklapt, we gaan door, wat zou in maart al af zijn, het is inmiddels mei, maar ja, wat maakt het uit? Het is, weet je, er is altijd een voortdurend spel gaande, ook om de achterban, ook net als je eigenlijk ziet met de klimaatmaatregelen, om te laten zien hoe zwaar en moeilijk het is en dat ze zich niet zomaar gewonnen geven. Want in eerdere instantie is bijvoorbeeld een organisatie als LTO natuurlijk heel erg afgevallen door allerlei andere, wat radicalere boerenorganisaties. Van jullie zitten te veel op schoot bij de macht. En door hen te laten zien van wij geven ons ook niet zomaar gewonnen. Straal je uit dat je echt voor ze bezig bent. Maar een heel treffend voorbeeld, de wispelturigheid van dit alles. Sjaak van der Tak, die on the record een paar weken geleden in de Telegraaf zegt, er komt geen landbouwakkoord als 2030 en gedwongen uitkoop overeind blijft. En bij Sven op 1 eergisteren gewoon verkondigd, het is 2030, is voor ons ook niet, dat hoort eigenlijk niet bij het landbouwakkoord, het is voor ons niet een voorwaarde meer. Je ziet dus iemand 180 graden een ander verhaal vertellen in de kwestie van een paar weken. Dat geeft aan hoe volatiel alles is en hoe het ook, hoe je eigenlijk al die bouwde uitspraken en ook die bezweringsvermoedens van het gaat wel goed, we houden elkaar vast, we zijn ook geen gesprek. Je moet het allemaal met de korrel zout nemen, want er is een spel gaande wat veel groter is dan een normaal gesprek van wie gaat er vandaag koffie zitten, jij of ik. Nee, het is, we moeten ook weten dat al die mensen die straks ook zien wat voor kopje koffie jij voor mij hebt ingeschonken, dat wel van het goede merk is en in het juiste kopje zit.
Maar uiteindelijk, Wouter, hebben we maar één doel. Dat is samen het onderwijs in Nederland naar een hoger niveau tillen, zodat onze kinderen een mooiere, betere toekomst tegemoet gaan.
Ja, nou daar mag Dennis Miersma dan wel weer een stevig gesprek voeren met die woordvoerder die zo'n slechte woordvoeringstijger zit. Okay. Zullen we dat dan maar afspreken als welwillend compromis van de week?
Tot de volgende.